zal. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. De Psalm 123, vers 1. U zal worden gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 18e hoofdstuk tot en met het 30e vers.
Door onze schrikkelijke val in ons stamhoofd Adam in het paradijs is de band met ons schepper gebroken. Zodanig gebroken dat de mens daar over de aarde gaat en genoemd wordt te zijn godloos. Los van God. Ja, in een staat van algehele vervreemding. Nu is het echter Gods welbehagen om uit dat Adams geslacht zich in gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En doe dat door zijn geest en door zijn woord. Die gemeente die noemt God zijn huis. En zegt dat zijn huis een bedehuis zal genaamd worden. Alle de volkeren. Daarom is dit hetgeen wat ons door de prediking onder de bedouwing des geestes eigen gemaakt wordt, dat wij geheel en al afhankelijk zijn van Gods genade en van die bediening des geestes. Dat het Gods geest alleen is die levend maakt. Het vlees dat is tot geen nut. Wat vloeit daar dan uit voort? Toch dit daar een redelijke godsdienst hebben. Dat we ons gedrongen gaan voelen om onze armoede, om onze belangen, om onze behoeften, onze nood, onze dood, een grote bekend te maken. En in gebed en smeking zijn aangezicht te zoeken. En daar spreekt dan ook de dichter van in het vers dat we opzongen. En dat hij dat deed op zulke wijze dat gelijk een knecht ziet op zijn heer. Een dienstmaagd op de vrouw. Immers knechten en dienstmaagden waren een lijfeigenen. Die waren dus geheel en al op de Heer en op de vrouw aangewezen. Vandaaruit spreekt de dichter daar dat hij nog links, nog rechts komt. Maar als de geknechte was onder Gods majesteit om het daar en daar alleen te zoeken. Maar dat is ook het oogmerk Godes, dat wij dat zouden doen. Gij zult, zegt God, geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus hij wil geëerd, herkend wezen, als schepper, als regeerder, als onderhouder, op wien we in alle opzichten zijn aangewezen. Hebben we betrouwen, hebben we verwachting van onszelf, van schepselen buiten ons, steunen we op ons verstand, kennis, gaven, het is alles, is afgodendienst. Maar dit is hetgeen dat hem behaagt. Dat wij bij hem zijn met al onze belangen. En dat wij bij hem blijven en volharden met het oog op hem te slaan. We hebben enkele keren gesproken over de wortelgenade des geloofs. Laat ons er nu vanavond wat stilstaan bij die plicht of die genade des gebeds. We vragen daartoe uw aandacht voor de eerste acht versen van het ons zo even gelezene. Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 18, daar van de eerste acht versen wat we lezen. En hij zeide ook een gelijkenis tot haar, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeg hem, daar was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En zij kwam tot hem zeggende, doet mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij hemzelf, hoewel ik God niet vreze en geen mens ontzie, nochtans opdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen. Opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Here zeide, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen? Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over haar. Ik zeg u, dat hij haar haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op der aarde. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen het tweede met het derde vers uit de 25e psalm. Het schriftgedeelte dat uw aandacht voorlazen vangt aan. En hij dus, namelijk Jezus, zeide ook een gelijkenis tot haar, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Hier liggen dus tegelijkertijd in begrepen dat de Zoon Gods, kenner der harten, proever der nieren, voor wie geen ding bedekt of verborgen is, weet wat of dat in het hart des mensen woont. Dit namelijk, dat wanneer dat het niet gaat naar onze wens, naar ons begeerte, wij geen gebedsverhoring ontvangen. Zoals wij wel begeren, dan laten we nog wel eens vlug de moed zakken. In deze zin, ja, God hoort mij toch niet. Dat schijnt niet voor mij te zijn. Want en gaan in plaats dat wij ons aan het geopenbaarde woord van God houden, gaan we aan het redeneren hoe of dat wij zijn. En aan het overleggen hoe wij wel moeten wezen. Waaruit dat we onszelf op een geweldige wijze in de put werken. En met ons doen, met zelf als het ware het schema op te gaan maken. Hoe of dat God moet werken en handelen en doen. als de deur toesluiten. Die deur, dat bedoelen we mee. God zegt, wend u naar mij toe. Als ook roept mij aan in dag der benauwdheid. Als ook bid zonder ophouden. Als ook spreekt de kerk, gij hoort het gebed. God opent dus zelf de gelegenheid dat wij met al onze belangen, met al onze behoeften, tot hem zouden wenden. Maar dan gaan wij de deur dicht doen met te zeggen dat wij daar het mens niet toe zijn, dat wij zouden eerst geheel anders moeten wezen. En omdat we geen gebedsverhoren krijgen zoals dat wij het ons voorgesteld hebben, houden we op van bidden. Laten we in de eerste plaats dan eens even daarbij stilstaan. Welk een zaak of dat het is. Die plicht des gebeds. Of wij kunnen ook wel zeggen. Die genade. Want immers hebben wij de scheiding teweeg gebracht. Tussen God en ons, want zo zegt God, het zijn uw zonden, o Israël, die een scheiding maken tussen u en tussen uw God. Het zijn uw ongerechtigheden, waardoor hij zijn aangezicht verbergt dat hij niet hoort. Dus, daar is rechtstreeks sprake dat de breuk, de scheiding die er is, dat is de vrucht van de zonde. Die zijn het waardoor al de ellende is. Wat is nu het oogmerk van God? Zijn reine oogmerk, immers dit, dat wenst men wat voor zaak of dat het is, recht en grondig te kennen, dan moet men bij de wortel vandaan beginnen. Niet zomaar in het wilde weg in het midden, maar bij de wortel vandaan. Waaruit is dat zo? Waaruit komt dat? En u wil God, u wil hebben dat wij bij de wortel vandaan beginnen. We zijn zijn schepselen. Maar nu zijn we gelijk het blad van een boom. Afvalt zijn wij van God onze schepper afgevallen. En hebben hem tot toren verwekt. Van daaruit is die breuk die is als de zee die er is. Tussen hem en tussen ons. Een totale afscheiding. Een kloof. Die van mensen zeiden nooit of te immer is te overbruggen. Maar nu is hij die God die met ons lot is bewogen geweest. Van voor de grondlegging der wereld. En heeft die majesteit dat werk uitgedacht. Dat schepper en schepsel bij elkaar kunnen komen. Dat die beledigde majesteit en beledigende zondaars weer in de nauwste vereniging met elkander kunnen geraken. Waardoor door deugden, door plichten, door wat we bedorven hebben betrachten goed te maken, daarin te doen zogenaamd wat of dat we kunnen, daarin ook bidden, Gods genade aanroepen, God en zijn genade inroepen om ons te helpen. Nee, zo niet, in het minst niet. Maar, hij heeft ze dat werk uitgedacht, van herstel in zijn lieve zoon. En nu kunnen wij wel zeggen dat, ja, het begin van het werk der herstel, van herstellen, God al zo geopenbaard heeft, dat hij die eeuwig en waarachtig God is, is gebleven in zijn wezens met de Vader en met een Heilige Geest. Mijn vrienden, die heeft aangenomen ons vlees en onze natuur. Die is de broederen in alles gelijk genomen worden, uitgenomen door zonde. En is dat als het ware de ladder om op te stijgen tot in een troon en in het gericht van God. Hij werd wat wij zijn. Dat ten eerste, ten andere, daar de goddelijke gerechtigheid vorderde, dat de natuur die gezondigd had, dat die voor de zonde moest betalen. Zo is Christus daar om onze gelijk geworden. En nu heeft hij zich al zo gekweten van dat werk dat de Vader hem op de schouderen heeft gelegd. Die heeft aan alle eis, mijn vrienden, van de wet en van het recht voldaan. Nu is Christus werk, dat is van die omvang, beantwoord aan de hoogste eisen van die beledigde majesteit. Maar het is ook zulke werk dat beantwoord in de diepste diepte van onze jammerstaat waarin we zijn, door de zonde. Nu heeft hij aan die eis al zo voldaan, daar de wet en het recht eiste, dat een ziel die zondigde, dat die moest sterven. Zonder bloedstorting was er geen vergeving. Ziet op de koning, speurt hem na, zoals dat hij dat in overgegevene liefde deed. Want de liefde immers, dat is de vervulling van de wet. Nu is die de opgestanene uit de doden. Dus de grote overwinnaar over dood, graf en hel. En is de ware zondedelger. En daar die de zondedelger is, heb je als weggedaan voor Gods aangezicht. Van daaruit ook de straf der zonde, de dood, het graf, de hel, die heeft zijn macht, die heeft u verloren. Nou is Christus, die is de grote overwinnaar. En nu is hij ten hemel gevaren. En nu is hij gezeten daar aan de rechterhand God zijns vaders. Daar is hij gezeten in ons vlees. Met doorboorde handen en voeten. Daar is hij. In dat vlees, in die natuur die hij heeft aangenomen. Hoewel dat sterfelijk onsterfelijkheid en het verderfelijke onverderfelijkheid heeft aangedaan. Nu is die vlees en gebeente van zijn gemeente in verhoging. Zij zijn vlees en gebeente hier in vernedering. Ziet eens, nu Christus en zijn gemeente naar eeuwig welbehagen Gods. Die zijn zo nauw zijn die aan elkaar verwant. God wilde zondaars herstellen. En die gaf daartoe zijn zoon. Nu handelt God niet buiten zijn zoon. Maar nu wil hij ook niet hebben dat er hier één enig mens is die ook handelt buiten zijn zoon. Laat ons dat voor alle dingen goed in ons opnemen. Hebben ons vader, hebben onze moeder, heeft die ons als kleine kinderen al niet geleerd. Als we moesten eten of geëten hadden. Heere, zegend deze spijze om Jezus wil. Amen. We zijn uit christenouders geboren. En hebben ons vader en moeder, toen we nog kleine kinderen waren, die hebben die grondslag al aan ons kinderen voorgehouden waar we nu over spreken. Dat God alleen zich kan bewijzen op grond van het werk en van de arbeid van zijn zoon. Nu heeft die majesteit, die heeft dus in zijn zoon te zenden, tot de verzoening voor de zonde. Die heeft gezorgd voor de volkomen beantwoording in onze belangen en in al onze behoeften. Als dus is dat daar in ons behoefte gaat werken, bedoel, wanneer dat we onszelf niet kunnen helpen, wanneer dat wij op God en zijn genade zijn aangewezen, het zij in natuurlijke, het zij in geestelijke zaken, laat ons daar dan wel acht op slaan, dat het niet alleen is dat wij God mogen aanroepen, maar God die wil van ons als zijn schepselen geëerd en geërkend zijn. Als die in zijn zoon handelt en u in hem kan zijn de grote gever alles goeds. De beantwoording in onze behoeften. Bidden is niet, ik zal dat wel willen en dat wel willen en dat wel wensen. Onze oude leraar zei altijd, ik kan wel wensen tsaar van Rusland te worden, maar dat word ik toch nooit. De zaak is dus, dat bidden is, wij treden als eindige mensen tot de oneindigheid met ons behoefte. Wij komen met twee lege handen en dat vanwege onze zonde komen we tot die majesteit die de algenoegzame en die de volzaligen is. Die handelt op grond van de arbeid van zijn zoon. En hem is het dus dat het is de wil Gods dat wij met al onze belangen, met al onze behoeften bij hem zijn. Hoe oud zijn we? 10, 20, noem maar wat, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 jaren. God heeft ons gedragen, heeft ons verdragen. Die heeft ons wel gedaan, die heeft ons gezegend. Van dat we zijn tot nu toe, is nu die God, is die aan ons verplicht. Zo, heb je belangen, kom gij ermee naar mij, ik zal u beantwoorden. Zo zijn toch die zaken niet. Maar in de eerste plaats wil hij, hij is ons schepper, onderhouder en regeerder. Wil hij door ons geëerd en herkend wezen. En dat is, ik ben afhankelijk God. Ik kan niet hoger komen als twee lege handen. En mijn laatste schuldige ziel. Het ontbreekt mij aan alles. En waar moet het nou anders heen als tot u? Hij wil niet dat wij komen met deugden. Met plichten. Met waardigheden. Met rechten. Want dat alles zijn we in onze val verspeeld. Maar nu zijn we de ongelukkigen geworden. Leert dan uw ongeluk kennen. Leert uw ellende kennen. En gedraag u als ellendige. En slaat daarin het oog op God. Al is het dat je een spot bent van de hel. Jezus sprak deze gelijkenis om ons op te wekken om te volharden tot een einde toe. Hanna, die ging jaar op naar Silo. Hoeveel jaar dat geduurd heeft, staat er niet bij. Maar wel dat ze telkens opging. En geen antwoord. En het deed zich aanzien dat Peninna, die was de van God beminde, zij niet. Wat zou die onderworpen geweest zijn? Bid maar, zucht maar. Reis maar, trek maar. Telkens maar weer overnieuw. Geen antwoord. Geen heil bij God. Als ze dan thuis kwam, Peninna wist wel waar de Hanna over ging. Als ze dan thuis kwam, behoefde ze niets te doen als alleen. Kijk eens, wat groeit dat kind hé. Wat een lieve jongen. Meer hoefden ze niet te doen. Maar ze deed dat niet. In de eerste plaats uit moederliefde en trots. Maar ze deed dat om als Hanna in de ingewanden te steken. Want dat moet voor haar wel geweest zijn. Met een doodsteek in mijn beenderen. Honen mij mijn wederpartijders, als ze gedurig zeggen, waar is nu uw God? He? Waarop gij bouwdet en aan wie gij uw zaak vertrouwdet? Waar is die? Voorwaarts ze zag hem niet, achterwaarts merkte hem niet, terzijde niet. Daar ging Hanna helemaal alleen. Wat heeft ze gedaan? Ze is blijven volharden. Daartoe is deze gelijkenis van Christus. En we hebben voorbeelden ten over in het woord. Zij is blijven volharden. Men mag zeggen, ja, ik nou maar wist. Ja, dat God zijn genade oog op me geslagen had. En dat ik een kind Gods was. Dat ik een uitverkorene was. Kijk, dat was niet erg. Dat was toch een reden om op te nemen. Maar, hoe gaat het daar? Plaats u dan eens in het geval van Hanna. Het was in het oosten dus. Degene die geen kinderen hadden, die werden aangemerkt, daar rustte het oordeel van God op. die waren daar buiten gesloten om Israël te bouwen. Dus zijn we over de aarde gegaan als een waar het oordeel van God op rustte. Kinderloos. En als geen dat nou alles tegen Hanna was, is ze toch blijven volharden. Dus is geweest naar de wil van Christus, zo staat hij hier in deze gelijkenis schrijft. Toch volharden. Dan als de nood dan zo hoog is, dat ze liggen als een aarde op de aarde. Ook niet baat dat een man zegt, ben ik u dan niet beter als 7 zonen. Alles goed en best, maar de bedoeling was dat God haar antwoordde. Oordeel en vloek was weggevaagd. Dat ze mede zich kon verheugen in de Almachtige. Dan ligt ze in de tempel en er komt de priester. Die ziet ze daar alleen op bewogen zich de lippen. En dan is zijn woord nog eens. Doet de wijn verre van u. Hoe lang zult gedronken aanstellen? En dan kijkt ze op, wat moet die man in het oog gezien hebben, in die ogen gezien hebben die hem aanstaarden. Hij was toch een priester Gods. Die ogen die spraken boekdelen van verdriet, van jammer. En dan zegt ze, ik ben een vrouw, bitterlijk bedroefd van geest. En ik heb een ziel uitgegoten voor het aangezicht des Heren. Maar dan opeens, dan is Eli, die is geestelijk ook schoonwakker. Hij bent zo helder. Hij zegt, en de God Israëls, die zal u beden geven, die gij van hem gebeden hebt. Hij wil zeggen, ben jij volhardende bij hem te zoeken? En laat ge alles buiten die majesteit los. Heb je alles prijs gegeven, verwacht je te leven van hem, daar is God aan vast. Die laat geen bidder staan, men hoort in hemelingen verloste zondaar zingen, neemt het aan. God handelt helemaal uit genade. Zonder werken, waarden of verdiensten. En dan staat er, haar aangezicht was als zodanig niet meer. En God bezocht Hanna. Wat moet dat toch voor dat mens geweest zijn? Kijk eens, nu krijgt dat kind, dat krijgt de naam. Dat is helemaal uit haar hart. Samuel van den Heere gebeden. En ze hebben hem helemaal God gewijd, ook als Nazireer aan God gegeven. En we hebben heel Israël, dat heeft de profeten gehad van die bidster. Want ook was Samuel op Gods hoog bevel, biddend voor het volk als een hemeltolk. Hij en anderen meer die riepen tot een Heer. Hebben ze allemaal dus de profeten van getrokken. Dus heel Israël had de vrucht genoten van het tobben van Hanna. Leg dat niet op mij en uw paad ook om te volharden. Moeten wij dan ook zo gauw bij de pakken neerzitten? Stond niet op zijn plaats. Als, als samen al geboren is, daar zingt ze dat God maakt dood en maakt leven, doet er helle nederdalen ten hemel opklimmen. Hij maakt arm, hij maakt rijk, alles doet God. En dan zegt ze, hij is een God ter wetenschappen. Of dat ze wil zeggen, of dat hij mij nagekeken heeft. Ja, want zijn ogen doorlopen de ganse aarde, zien sterk op al zijn schepsel, maar in zonderheid op degene die hem vrezen. Dus zij willen al zo geëerd en erkend zijn. En nu... Nu is dus dit de zaak... dat wij met onze belangen... dat wij met onze behoeften... ons niet laten afbrengen. Nog door mensen... nog door zo het zich doet aanzien. Nog door omstandigheden. Nog door Satans listen en geweld. Laten afbrengen. God, ik zoek bij u. Gij hebt toch een genadetroon opgericht in uw zoon. Die heeft toch een boet betaald voor de zonde. Waaruit gij in hem kunt handelen. Al ons krankheden nam hij de hoek op zich, ons matten heeft hij gedragen. Daarom schuil ik bij u en neem toevlucht onder de schaduwvleugelen. Met al mijn behoeften, met al mijn belangen. Houd daar dan bij. Jezus, als die hier de discipelen ziet... als die in zijn geest de ganse gemeente der van alle eeuwen ziet, die heeft gesproken, de Heilige Geest, die heeft ons door de eeuwen heen bewaard, opdat we er ons voordeel mee zullen doen. Jezus vertelt een zaak die zoveel in Israël voorkwam. Zelfs de zonen van Samuel die vreesde God niet in namen geschenken aan. Want immers was het in Israël dat elke stad, elk dorp, die had zijn eigen rechter. Waren de zaken te zwaar, moesten ze hoger op en uiteindelijk konden ze terecht bij de koning die daar recht sprak. Maar ieder dorp, stad, plaats... die had zijn rechter. Er waren Godvrezenden. Er waren ook die God niet vreesden. En hoe vertelde de koning hier in deze gelijkenis van één? Dat was helemaal verschrikkelijk. Er is daar een weduwe. Nu weten we dat God apart wetten gegeven heeft. Voor weduwe. Voor wezen. Voor armen. En voor vreemdelingen. Want God die nam hen door zijn wetten, nam die onder zijn zorg en onder zijn open toezicht. Zoals te meer was het dan de plicht van een rechter meest zorgdragende te zijn. Want God die wilde dat wezen. En als overheden trad men in de plaats van God om naar zijn wetten recht te doen. Nog in de catechismus over het vijfde gebod staat dat ik vader en moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle liefde, eer en trouw bewijzen. En er staat er ook bij, aangezien het Gode behaagt, om ons door hun hand te regeren. En zo dus geldt het van lager en hogere overheden. Nu is hier een weduwe. En daar is ook een verdrukker. Een wegerpartijder. En dan roept ze, doet mij recht. Ze kon eerlijk, kon ze voor een dag komen. Hoop dat het opstond. Het was een die haar in alles tergde, dwars zat, onrecht deed. En nu is het zo gesteld met die rechten die God vreest. God niet en die ontzag niemand. Dat hoort sterk. Zegt hij zelf, hoewel een God niet vreest en een mens ontziet, kan me een mens schelen. Die leeft dus helemaal zichzelf, dus echt stelt Christus hier de rechter voor als een eigen kind des duivels. die zichzelf leeft. Dat de koning daar zo de nadruk op legt, heeft zijn bedoeling. Want we lezen immers, er was een rechter in een stad die God niet vreesde, geen mens ontzag. Er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En ze kwam tot hem zeggende, doe me recht tegen mijn wederpartijden. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans opdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En dan zag Christus, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Dus die om geen God of mens gaf, die wilde haar recht doen, omdat had er zo last van, ze zal mij het hoofd nog breken. En nu gaat de koning, die gaat zeggen wie God is. In de eerste plaats, laten we dit bedenken, dat die majesteit is de fontein aller goede. Die is de vader van alle barmhartigheid. Dat deed David die bidder, ook bidden. Denk aan het vaderlijk mededogen, Heer waarop ik bidden pleit, milde handen en vriendelijke ogen die zijn bij u van eeuwigheid. Dus David erkent gelovig, zoon ben u. In vaderlijk mededogen. En dan stelt de koning, die stelt hier een rechter voor, waar niets geen goeds van valt te zeggen. Totaal niet. Die zelf zegt, ik vrees God niet, dus ik hou me niet in zijn wetten. En ik ontziet geen mens ook, dus ik ben wreed en hardvochtig. Maar omdat nu die vrouw blijft volharden, zo doet hij de laatste recht om zich daarvan af te maken. Van alle zorgen, van alle narigheid. En nu is God zo niet dat hij onze gebeden beantwoordt, opdat we maar vol blijven houden. Omdat God er vanaf zou zijn. Nee, zo is het helemaal niet gesteld. Maar het is al zo. Op een gelegenheid lag ik op een nacht op de grond te kermen. Mijn zonde. God kwijt. En van mijn kant nooit meer in de gemeenschap. En toen hoor ik al spreken in het hemelhof. Hoort hoe een boeteling pleit. In het hemelhof werd er acht op geslagen dat ik er op de grond lag te kruipen. Want een Satan die heeft als dit tot doel gehad, toen Adam doet hij die verleiding. Als Adam valt, dan vallen met hem al zijn nakomelingen. En alles zinkt in puin en ik ben heerschapper en baas. Alles is op mij aangewezen. Maar nu heeft God die genadetroon opgericht in zijn lieve zoon. En die bedoelt om ons uit de wrede kaken van de dood en van de macht der hel weer op te halen. Daarom heeft hij dat gedaan. En hoe maakt Christus steeds toepassing en zegt, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. Hoewel hij langmoedig, is over haar. Dan moeten we dus acht opgeven dat God die laat ons hier kennen zijn langmoedigheid tegenover alle vijanden, macht der hel, laat kennen zijn langmoedigheid ook jegens ons. Want hij wil in zijn trouw, hij wil in zijn goedheid, dat alles wat van ons is, ons dringen, ons drijven, komt er niet in voor dat wij God wel zouden willen dwingen en ons hem naar ons hand willen zetten. En nu is het oogmerk van God dat het zo is dat we alles prijsgeven in deze wereld om daar hoop, om de verwachting op te hebben. En dat we zo arm, zo dood en in hoedanige nood ook voor hem neerwerpen en zeggen: indien hij me doodde, daar zal ik nog op hem hopen. Daar zal ik nog op hem hopen, want heeft hij zich toch openbaard als barmhartig, genadig en groot van goede tierenheid en waarheid en garen vergevend. Dus dat we gelovig, dat we als gelovig aan hem verbonden zouden blijven. Ook nog dit, die majesteit die handelt in grote wijsheid en voorzichtigheid, zegt apostel Paulus. Wij zouden soms als willen doordrijven een zaak welke ons en soms ook onze naasten soms ook de grootste schade zou zijn voor de kerk en de Heer Gods. En laat God, die laat ons hier verbeiden. Nu is verbeiden, dat is lijden. Maar indien hij toeft, zo verbijt hem. Want er zal gewisselen komen, hij zal niet achterblijven. Maar hij handelt op zijn wijs. Jehiskia, die wenste voor God en voor zijn volk te leven. Dan komt de vijand, die komt op. Neem alle vaste steden in Juda in. Eist zelf Jeruzalem op. Hoont God. Verwerpt alle goden tot zelfs de levende God. En dient zich aan alsof dat hij zelf met zijn vorsten de almachtige is. Daarbij komt nog dat Jehiskia die wordt krank tot stervens toe. Dus de ellende op de anderen. Maar wat heeft Jesaja, wat heeft Jehiskia gedaan? Die heeft gebeden. Die heeft Jesaja ter hulp geroepen om te bidden. En als er brieven kwamen, die spreiden al die brieven uit voor het aangezicht des Heren. En als Jesaja zegt, bereid uw huis, want ge zult sterven en niet leven, dan wendt hij zijn aangezicht naar de wand. Hij piepte als een zwaluw en keerde als een duiven en riep, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Dan komt Jesaja terug. En 15 jaren zijn er tot zijn levensjaren toegedaan. God doet dat wonder. Dat 185.000 soldaten vallen er op een nacht door de pest. En de koning die is met schaamte wedergekeerd in zijn land. Wat is nu het grote wapen geweest waardoor je Hizkia hebt gestreden. Het gelovig gebed. Dat is alles. Daarom lezen we ook nog in het Hooglied. Gij zijt schoon, mijn vriendin. Vuil van de wereld eraf. Gelijk Tirza, residentiestad. En dan staat er zelfs, je bent schrikkelijk in slagorde met banieren. Wat is dat? Niets anders als gebed. Dat wordt genoemd als schrikkelijk als in slagorde met banieren. Het gebed, God heeft ons dat geschonken. Ja, het is zijn bevel. Het is de plicht die hij op ons schouders gelegd heeft. Het is die uitnemende genade. dat wij eindigen sterfelijke schepselen door ons zonde. Die allerhande ellende zijn onderworpen tot hem die in onsterfelijkheid bewoont. Dat we ons daar mogen heen wenden met al onze belangen. Hier is sprake van recht doen. God handhaaft zijn woord tegenover de ganse macht der hel en al wat zielgram is. Recht doen zijn uitverkoren. Je zult zeggen, ja, als ik dat niet maar was, als ik dat maar wist. Nu, als het nu is dat gij dag en nacht aan God moet roepen, dan heb je bewijs hier dat je een uitverkorene bent. Bouwt dan uw zaligheid van uitverkiezing niet op tranen, een tekst, op een vers, een gesteldheid, een gestalte. Maar zijn wij om God verlegen, roepen wij hem dag en nacht aan. En dat spreekt hier Christus. Zal God zijn geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht het tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hun. Mag dan wat uitblijven. Het mag dan zijn dat wij nog wat moeten verbijden, volhard nogthans. Doe dat tot het einde toe. Laat zijn, ik blijf den Heer verwachten. Want hij is de God van zijn woord. Mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En mijn ziel, vol angst en zorgen, wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. Ach, wanneer. Men mag zeggen, ja, ik ben zo'n stumper. Ik kan geen woorden voortbrengen om te bidden. Nu, in de hongerwinter is het wel geweest dat de mensen er geen stem meer hadden en geen kracht om te spreken. Maar dan wezen ze maar met haar hand. Ze hadden zo'n honger, de maag was leeg. Ik zal nog een beeld gebruiken. Laat dat niet kinderachtig zijn. Laatst, toen was ik ergens. En daar stond kind aan moeders rok. Die wilde wat. Maar ja, kon niet praten wat hij ervan maakte. De laatste moeder begreep het. Al kon het kind niet praten. En wat zei moeder? Als je nou nog eens beter kan praten, dan kom je maar eens terug. Dat had nog nooit een rechtgeaarde moeder gedaan. Moeder, oh, wat word je toch al groot, wat ga je toch al goed praten. Om er de moed in te houden. Om het kind te laten volharden. En kunnen wij dan niet in woorden brengen. Dan laten we maar ons lege handen zien. En dan leggen we ons ziel maar open dat we zo ongelukkig zijn. want daar buiten hem als de dood is. Nu volgt hier nog een kort woord van Christus. Hij zegt, doch de zoon des mensen als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Nu is het zo dat we zijn zo in en in verdorven. We hebben overal geloof voor behalve voor Christus. Maar God lof, als wij met ons schande, met ons ongeloof en met al onze ellende ons tot hem uitstrekken, dan doet de koning dit. Als die komt, brengt hij zelf geloof mee, want bij ons vindt hij het niet. Want het ontbreekt ons aan alles. En nu is hij zo mild, zo goed, dat hij ons hier naspeurt, wil beantwoorden, kan beantwoorden en het doet. Niet op grond van enig rechtwaarde of verdienste, ook niet om ons tranen, ook niet omdat we dag en nacht moeten bidden, maar hij doet dat om zijn zelfs wil, om zijn grote naams wil. In onze gebeden zijn geen verdiensten, er staan niet om uw noodgeschrei, maar hij wil beantwoorden op uw noodgeschrei. Doe ik grote wonderen. Dat God almachtig door zijn lieve geest het achtervolgen, het heiligen, ja, onszelf toebrengen dat wij het doen, hetgeen hij gebiedt, opdat we ons niet te vergeefs zo bevolen hebben, dat alles zijn naam tot dankzegging. Amen. Laat ons maar zingen tot besluit het laatste versie van Psalm 107. Die wijs is, merkt is dingen. En geef verstandig acht op zere handelingen, gevolg van gunst als macht. Het laatste versie van Psalm 107. Ga dan heen, in vrede ontvang de zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen.